Well, thank you so much for joining us today. We love you.
Zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
En dat is juist de kracht van mijn geloof.
God will do incredible things in your life.
En dat was een verrassend begin van Hour of Power. Een nieuwe leader met frisse nieuwe beelden. En ik hoop dat je op deze eerste Pinksterdag daardoor aangenaam verrast bent. Ik zei het al, het is vandaag 23 mei, dat betekent Pinksteren. En voor veel Nederlanders is Pinksteren 2 vrije dagen. Maar wat het nou inhoudt, daar gaan we het in deze uitzending over hebben. In ieder geval heeft Pinksteren heel veel met vuur te maken. En daarover praat ik met een bekende predikant en schrijver, Wilke van de Kamp. Wilke, buiten brandt het vuur. Wat vuur en Pinksteren, wat heeft dat met elkaar?
Nou ja, voor christenen is Pinksteren een van de grote feesten. Toen Jezus opstond uit de dood, heeft hij 40 dagen met zijn vrienden, zijn discipelen opgetrokken. En hij zei, voor ik terug ga naar mijn Vader in de hemel, kom ik terug. En hij zei, ik kom zelfs in jullie wonen. En dat vieren we met Pinksteren, dat de Heilige Geest, de Geest van Jezus, in hen kwam wonen. En dat werd zichtbaar en hoorbaar voor heel Jeruzalem. Maar daar gaan we straks meer over.
Helemaal goed.
Onder andere de vlammetjes.
Ja, precies. Nou, wat een mooie boodschap op deze zondagmorgen. En dan hebben we Bobby Schoele. Hij spreekt over een leiding geven en een leider zijn naar Gods hart. En wat vraagt dat van je? En is iedereen wel geroepen om leider te zijn? Ja dus. En veel muziek. Sam Malachi, die bekende zanger uit het koor, zingt. En we hebben, en ik weet dat we heel veel kijkers daar een groot genoegen mee doen, we sluiten af met The Blessing uit Numeri. Wat een prachtig lied. En nog veel meer mooie koorzang natuurlijk. Dus het wordt een mooie uitzending op Pinksteren. Welkom bij Hour of Power op Eerste Pinksterdag.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Welcome, visitors. Welcome, church family. It feels so good to be with you today. We love you.
Amen. We're just so glad you're with us today. Let's begin with a word of prayer. So, Father, we ask in Jesus' name that you would pour out your Holy Spirit. We thank you, God, that you've forgiven us and renewed us and called us. We thank you, God, that we serve and follow you out of a place of joy and belonging. And Father, we pray that this morning you would place in our hearts an understanding of how to use our time in an effective and wise way, in a way that counts. Lord, we love you and we thank you that every time we gather here, you see it. And I pray you'd pour out your blessing on everyone under the sound of my voice. Lord, we love you and we thank you. It's in Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Amen. Turn to the person next to you and say, God loves you and so do I.
Peace, my Lord. the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness.
Preparation for the message, Mark 1:32. That evening after sunset, the people brought to Jesus all the sick and demon-possessed. The whole town gathered at the door, and Jesus healed many who had various diseases. He also drove out many demons, but he would not let the demons speak because they knew who he was. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Simon and his companions went to look for him. And when they found him, they exclaimed, "Everyone is looking for you." Jesus replied, "Let us go somewhere else, to a nearby villages, so I can preach there also. That is why I have come." Just like Jesus, let's be intentional with how we spend our time. Amen.
I walk with God from this day on. His loving hand will lead me on. I pray to Him this heart. Come closer to me. I walk with God all day or night. Why should I fear while He's on my side? His love will stay. Over me all day long. I walk with God, He takes my hand. I talk to God, He
Sal Malachi, een van die koorleden die zo fantastisch kunnen zingen. Vind je het niet als je solo's hoort, dan denk je, tjonge, ze zijn zo uit de Metropolitan Opera weggelopen of uit een of ander concertgebouw. En daar treden ze ook zeer regelmatig op, maar voor hen is het hard om bij het Out of Power Choir op te treden. Ik ga naar Wilken van den Kamp, predikant, een bekende predikant in Nederland, schrijver. Hier ligt een klein deel van jouw boeken.
Ja, ik zie het. Ja,
doe je wel eens wat anders dan schrijven?
Nou, op dit moment is het heel veel schrijven. Want ja, alle conferenties die wij in en buiten Nederland doen, zijn weggevallen. Ja. Dus ja, ik zit veel te schrijven nu. Ja. Dus er komt binnenkort weer een boekje uit.
Kijk, en hoe gaat dat heten?
De Goede Herder.
Dit vind ik een van je mooiste boeken.
Ja, dat vertelde je.
Psalm 23, ja. Heb ik veel in gelezen. Maar we hebben het over Pinksteren. Ja. We hadden het net al over buiten brand het Pinkstervuur. Ja. Maar wat gebeurde er nou precies en waarom is... Kijk, ik kan begrijpen dat mensen zeggen, ja, kerst, dat begrijp ik. Jezus geboren. Pasen, dat begrijp ik. Jezus stierf voor ons aan het kruis, stond op uit de dood. Maar dan Pinksteren...
Nou, Jezus was een rabbi, hè?
Ja.
En dat is een soort wandelende dominee, zou je dan nu zeggen, toen in Israël. En hij had leerlingen, discipelen. En als een rabbi stierf, dan zouden deze discipelen als wezen door het leven gaan. Maar Jezus zei, voordat hij terugging naar de Vader, zelfs voordat hij stierf, zei hij, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. En wat bedoelde hij? Toen zei hij, de avond voordat hij stierf, ik kom in jullie wonen. Kun je dat voorstellen? Daar snapten ze helemaal niks van. Maar dat is wat wij vieren met Pinksteren. Dat Jezus door de Heilige Geest in zijn discipelen kwam wonen. En dat gebeurde op een spectaculaire manier.
Ja. Voordat we daar naartoe gaan, die spectaculaire manier. Wij zeggen Vader, Zoon en Geest.
Ja.
En die zijn één.
Ja.
Kun je dat uitleggen?
Ja, dat is helemaal niet zo moeilijk.
Oh.
Nee, dat vind ik helemaal niet zo moeilijk. Er is maar één God en die besloot mens te worden. Om de chaos en de puinhoop die wij van gemaakt hebben op te lossen. God werd mens en hij gaf zichzelf de naam Jezus. Dat betekent redder. En dat is raar, hè? En wij noemen Jezus de Zoon van God. Want Jezus is mens en God die mens werd tegelijkertijd. En dat blijft natuurlijk een mysterie. En dan zegt Jezus, waar we het net over hadden, de avond voordat hij gaat sterven, een heftige avond, zegt hij, de Vader en ik, wij komen in jullie wonen. In Johannes 14 zegt hij dat. En dat is dus gebeurd met Pinksteren. Dus je zou kunnen zeggen, wie is de Heilige Geest, is ook niet zo moeilijk. De Heilige Geest, dat is de geest van de Vader en de geest van de Zoon, die in ons komt wonen. Dus Jezus in mij. De Heilige Geest is de geest van Jezus. Ja. En je mag tegelijkertijd ook zeggen, het is de geest van God.
Dat is heel simpel eigenlijk.
Ja, vind ik wel.
Ja.
Maar het blijft wel een mysterie.
Ja, maar je had het over het spectaculaire met Pinksteren, ja, want dat gebeurde, hè?
Nou ja,
ik was er graag bij geweest trouwens.
Ja, het mooie is, de broers van Jezus, hij had een aantal halfbroers en zussen, die waren er ook bij in die bovenzaal. Moeder Maria, de moeder van Jezus, was daar ook. En Jezus had gezegd, voordat hij terugging naar zijn Vader in de hemel, wat we met hemelvaart hebben gevierd, bid, want de Heilige Geest gaat komen en dan zullen jullie kracht ontvangen, zei Jezus. Ja. Dus ze waren aan het bidden en aan het bidden. Luiken gesloten, ramen dicht, want je weet nooit wat er gebeuren gaat. Jeruzalem was nog erg gespannen rondom alles wat er gebeurde. De kruisiging, de opstanding van Jezus. En dan plotseling het geluid, alleen het geluid van een enorme windvlaag. Heel Jeruzalem hoorde dat. En ze keken naar boven, maar geen blad bewoog aan de boom. En ze gingen naar die plek toe waar het geluid vandaan kwam. En dat was die bovenzaal. En de discipelen gaan naar buiten. Want dat was het moment dat de Heilige Geest uitgestort werd in hun hart op een spectaculaire wijze. En de mensen zagen zich vlammetjes als van vuur. Het was niet echt vuur, denk ik. Maar ze zagen als het ware vlammetjes als van vuur boven hun hoofd. Zodat de hele wereld zou zien en weten, er is iets gebeurd. Jezus is teruggekomen in de vorm van de geest van God in ons.
Die leeft ook in jou en in mij?
Ja, want
en in iedereen?
In ieder die gelooft in de naam van Jezus, dat Jezus is gestorven en opgestaan, die gaat dat wonder meemaken. Dat er in je hart iets gebeurt, dan komt Jezus in je hart wonen. En dat is de Heilige Geest in jou.
Ja, wat zegt die tegen je, die geest?
Het is wat hij zegt, je bent geliefd. Ah. En daarom hou ik zo van Hour of Power.
Ik ook.
Ja. Het eerste, hè, dat is Paulus, dat was ook een soort rabbi, zeg maar. En die vervolgde eigenlijk de christenen. En die heeft ook een spectaculaire ontmoeting met Jezus. Maar hij schrijft later, als de Heilige Geest in je hart komt wonen, het eerste wat hij doet, is de liefde van de Vader uitstorten in je hart.
Ja.
Je bent geliefd. Ja. En dan ga je ook je geliefd gedragen. En dan ga je ook die liefde uitdelen. Hoop ik.
Hoop ik, ja. Ja. Want dat is toch wel een dingetje. Hè? Dat is niet zomaar even gedaan. Daar heb je wel inderdaad wat met Pinkster vieren. Die liefdevolle geest van God. Want als ik nou naar jouw leven kijk. Je hebt zelfs een heel boek erover geschreven. Over vergeving.
Oh ja.
Ja, want jij stond op... Het is een mooi verhaal over hoe jij iemand moest vergeven die je niet wilde vergeven.
Ja, en dat als dominee dan, hè?
Ja,
ja. Ja, iemand...
Het zijn ook net mensen.
Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, iemand die... die mij indirect heel veel pijn gedaan heeft. Omdat hij iemand waar ik veel van hou, of om wie ik veel geef, pijn gedaan had. En in mijn hoofd was dat onvergeeflijk. Dus als ik die persoon tegenkwam, in hetzelfde dorp wonend... als ik die tegenkwam op straat, dan kijk ik de andere kant op. Als ik hem in de supermarkt tegenkom, neem ik een andere rij. Ja, ja, dus ik... en ik vond dat hij mij vergeving moest vragen, natuurlijk. Ja. Dat was de eerste natuurlijke reactie, ja. Maar toen op een dag, en dat is wat de Heilige Geest dus doet... Dan hoor je de stem van de Goede Herder, zeg ik altijd. Want Jezus wordt de Goede Herder genoemd. En Jezus zei, jullie zijn mijn schapen.
Ja.
Ik ben de Goede Herder en jullie zullen mijn stem horen. En ik hoorde die stem zeggen van binnen... Je moet hem vergeving vragen dat je hem uit de weg loopt. En dat je hem... Ik was ontzettend boos op hem, van binnen. Maar ik deed dat absoluut niet, want ik had er recht op.
Ja.
Maar ja, hoe gaat het verhaal verder? Op een zondagmorgen, net voordat de kerkdienst begint... een onbekende man komt naar me toe. Een zendeling uit Azië, een Nederlander. En hij zei, ik ben zendeling. En ik zei, welkom, voel je thuis. Nou, wij zijn ook een charismatische kerk. Dat wil zeggen dat wij ook openstaan. Dat als iemand denkt een woord van God ontvangen, mag hij dat ook doorgeven. Dan kom je even bij de voorganger. En dat deed deze man. Hij zei, ik heb een woord voor iemand, mag ik dat doorgeven? Nou, ik denk, hij is zendeling, dan zit dat wel goed. En ik ga met hem naar voren op een geschikt moment. En ik introduceer hem en hij zegt, er is hier iemand waarvan ik geloof dat God zegt... Ik heb je gevraagd naar iemand toe te gaan om vergeving te vragen voor je houding. Maar je bent niet gegaan. Ga. En ik schrok me een hoedje. En ik dacht, en straks zegt hij, en het is de dominee. Maar dat doet God niet op die manier. Deed ik er wat mee? Nee. Nee, ik was boos. En ik dacht, ik heb recht op om boos te zijn. Hè? En dat had ik ook, maar ik had niet door dat het mijn gevangenis werd. Ja. En dat wil God niet.
Dat is wel mooi, dat is je gevangenis.
Ja, ik zat gevangen in mijn boosheid. Ja. En boosheid maakt je bitter.
Ja.
Kan wrok veroorzaken en je wordt er niet mooier van. Een asielzoeker zei laatst tegen mij van, welke mensen die niet vergeven, die zijn lelijk. Hij kon niet zo goed de woorden vinden.
Ja, het is wel zo.
Het is wel zo. Ja. En toen de derde keer waren Aukje en ik in de tuin aan het werk, Aukje mijn vrouw. En toen hoorde ik die stem heel duidelijk. Die zei, ga, bel hem nu. En ik wist, als ik dat nu niet doe, dan heeft dat gevolg. Zo voelde dat in ieder geval. Dus ik ging snel stiekem naar boven waar we een telefoon hadden. En weet je wat ik deed? Het is een krankzinnig verhaal. Ik deed een schietgebedje. En ik zei, Heer, laat hem alsjeblieft niet thuis zijn. Maar als God zegt bel hem, dan is hij thuis natuurlijk. Ik hoopte nog dat hij geheim nummer had, had hij ook niet. Ik belde hem. Hij zegt, joh, mag ik je spreken? En hij zei ja. En hij wist donders goed waar het om ging natuurlijk. Ik ben naar hem toegegaan in de loop van de week. Ik weet alleen nog dat ik koffie gedronken heb en ik drink eigenlijk nooit koffie. Ik was zo gespannen, zo gespannen. Ik heb hem gezegd van, joh, ik ben jou te weg gegaan, maar dat was niet goed. Dat was fout en wil je me vergeven? Ondanks wat er allemaal gebeurd is. Ja. En dat deed hij. 3 weken later sta ik weer in de kerk. En zie ik iemand door de voordeur zo de kerkzaal inkomen. Dat was deze man. En een paar weken later was hij er weer. Deed ik een oproep als je Jezus, als je leven in Jezus wil geven. En dus je hart wil openen ook voor de Heilige Geest. Hij kwam naar voren, gaf zijn leven aan Jezus.
Ja.
En ja, toen heb ik hem een aantal maanden later ook gedoopt. Ja. En is hij zelfs jarenlang met ons meegegaan. Ook op de conferenties die we in het land organiseren. Inmiddels is hij overleden. Ja. Dat was een behoorlijke les voor mezelf.
Ja, wel mooi. Het laat ons iemand, als God dat tegen je zegt, moet je wel luisteren.
1000 kilo lichter, hè?
Ja.
1000 kilo lichter. Dus ja, daar begin ik mijn boekje. Hoe vergevingsschenken je leven verandert mee.
Nou, hebben we 1 Bijbel, maar we hebben ruim 30 Wilkin van de Kamp boeken.
Ja.
Dan denk ik, van is er zoveel te schrijven?
Ja.
Heel gevarieerd, hè? Van, u bent altijd bij me. Wonder van het kruis, wat seks met je doet.
Ja.
Hoe kun je vergeving schenken? Begin je dag met God. Nou, het gaat maar door. Woorden hebben kracht. God speelt geen enkele rol in mijn leven.
Hij is de regisseur.
Hij is de regisseur,
ja. Hij hoort er wel bij.
Kan de Christen gebonden zijn. Waar komt die inspiratie vandaan? Is dat omdat je mensen ontmoet die met die vragen zitten?
Ja, heel veel uit de praktijk geboren. Ja. En natuurlijk ook
Want wie is nou William van den Kamp? Hoe werd hij nou dominee? Even.
Mijn ouders wilden geloof ik een keer in de zomer alleen op vakantie. Ze hadden een tent gekocht en die wilden ze uitproberen. En ze stuurden ons kinderen naar een kinderkamp. Ja. Een christelijk kinderkamp. Vakantieweek. Ja. En dat was fantastisch. Daar ontmoetten we... Er was een vrouw, dat zou nu een lachertje zijn, met een gitaar, met zo'n slinger eraan, weet je wel. Zo'n Toon Hermans gitaartje, weet je dat nog? Een ruis wat in de struik gewas. Ja.
Jij lijkt overigens een beetje op de jonge Paul van Vliet.
Ja, hij heeft alleen wat donkere stem, zeg maar. En ik hoef geen oom te zeggen, nee. Maar ik was onder de indruk van deze vrouw, Tante Lobby. Je zag gewoon Jezus in haar, in alles. En toen werd er gevraagd, ga terug naar je stapelbedje en ga God vragen wat zijn plan is met jouw leven. En dat vragen volwassenen aan kinderen. Maar onderschat dat niet, dat zul je vaker gehoord hebben. En toen had ik de indruk dat God zei, en ik heb het nooit iemand verteld. Je gaat de hele wereld over en je gaat het evangelie prediken. En zo is het wel gegaan.
En dat doe je nu? Ja, Tot in de uiterste uithoeken van de wereld. In Peru heb je een prachtig opvangproject.
Ja, Pandavide.
Samen met je vrouw Aukje. Ja. En je hebt een bloeiende gemeente. En wat is jouw pinkste wens voor de kijkers van Hour of Power?
Dat ze die liefde die de Heilige Geest uitstort in je hart, dat ze die mogen gaan ervaren. Ja.
Je zei zo blij, ik kijk naar Hour of Power.
Ja,
vind je het belangrijk, zo'n programma op de zondagmorgen, zeker in corona?
Ik vind het het format geweldig. Hè? Dus het is Nederlands en Amerikaans. En natuurlijk de wortels van Bobby zie je terug. Maar hij is ook een hele goede prediker. Ja, een hele goede prediker. Dus ik lees zijn preken ook vaak na. Ja.
Wilke, heel hartelijk bedankt. En ik wens je samen met alle die jou dierbaar zijn een hele mooie Pinksterdag toe.
Ja.
Mooi dat we in dit land nog ook christelijke gedenk- en feestdagen hebben. Ik laat je niet met lege handen gaan. Kijk eens, deze prachtige leeuw. En ik denk dat dat wel in je nieuwe boekenkast past. Wees niet bevreesd, want ik ben met je. Wees niet verschrikt, want ik ben je God. Ik sterk je, ik help je. En ik ondersteun je met mijn rechterhand.
Ja, die krijgt een mooi plekje.
Mooie kop, hè?
Ja, heel mooi. Dank je wel.
Ja, maar ik heb nog één voor je, want het is een heel setje wat wij hebben. Dus,
je kan ze uitwisselen.
Ja, kijk, deze die gaan we straks horen aan het eind van de uitzending. De blessing, de Heer zegene en boedie. En deze, ja, mijn lievelingsdier, de arend.
De arend, ja. Wauw.
Nou. Nothing escapes the eye of the
eagle. Ik ben niet voor niks gekomen.
Nee, en ik heb nog wat, want je neemt die boeken weer mee. Maar ik wil jou vragen...
Ja, geweldig.
Geloof het tot en voor God, dat ben jij ook. Dus in die zin delen we onze passie. Ja, ik ken je al heel lang. Dank je wel dat je hier wilde zijn.
Nee, dank je wel.
Zegen.
Dank je.
De zondag is voor ons een moment waarop we samen zijn. Mijn vrouw is al heel lang ziek. Dat heeft een grote impact op ons gezin. Maar we maken er het beste van. Het lukt ons alleen niet goed om naar de kerk te gaan. Door naar de dienst van Hour of Power op televisie te kijken, horen we toch iedere week dat we geliefd zijn door God. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen die boodschap meekrijgen. En niet alleen zij. Maar we zouden willen dat alle mensen in Nederland horen en weten dat God ze niet vergeet. Dat ze geliefd zijn. Daarom zijn wij donateur van Hour of Power. Laat Nederland weten dat God liefde is. Met uw steun kunnen ze blijven uitzenden en de boodschap van liefde in elke huiskamer brengen. Ga naar hourofpower.nl of bel 035 538 0588 en word donateur.
Hour of Power, niet weg te denken van de Nederlandse televisie. En daar zijn we natuurlijk enorm dankbaar en blij om. En ook dat we weer zo'n mooie uitzending kunnen hebben op eerste Pinksterdag. En we hoorden net van Wilkin van den Kamp hoe belangrijk het is, ook juist in coronatijd, dat we elke week kunnen uitzenden. Maar dat kan niet zonder uw of zonder jouw hulp. We hebben nieuwe donateurs nodig, zo'n 500. Begint aardig te lopen, maar we hebben nog een paar honderd donateurs nodig. Dus een oproep aan jou en aan u om donateur te worden. Ik zou ook willen zeggen, al die donateurs die ons al zoveel jaren zo trouw steunen, ook u en jij hartelijk bedankt. We gaan nu naar Madeline Reynolds en ze zingt een echt Pinksterlied over de Holy Spirit, over Gods geest, de Heilige Geest die op ons neerdaalt.
Would you please stand with us? Hold your hands out like this as a way of receiving from the Lord. We're going to say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks, you can be seated. I remember when I was a kid, my parents divorced, as I've told you a million times, when I was maybe 2 or 3. My mom lived in Los Angeles, my dad lived here in Orange County, and they worked out a solution. The solution was that for the first 4 years as a child, I would spend most of the time with my dad, and the second 4 I would spend with my mom. And when I lived with my dad, I would go to school Monday through Friday, and my mom would drive from the Valley in Los Angeles, which is the farthest part of LA, to San Juan Capistrano, which is the furthest south in California. Without traffic, it's an hour and a half, 2 hours. With traffic, it's longer. And for every single year I lived with my dad, my mom would drive down every single Friday and pick me up from school and drive back every Sunday afternoon in an old station wagon. And during those times, we had all sorts of time to talk and get to know each other. I remember very often, she would, as a single woman, she would talk about men that she was meeting. It's interesting as an adult to look back and think of my young single mom in her late 20s and early 30s, beautiful woman. And I remember when she told me about this guy, Ron, who I knew from work, because she'd bring me to work, a super nice guy. He was helping me write a book when I was like 6 or 7. Anyway, she and Ron have been married for 30 years. He's a wonderful man. We call him Poppy. But I remember on those trips, very often, she used to get so annoyed by motorcycles. And I must have heard this phrase a million times. Every time we were stuck in traffic, and I believe this was coming from a place of jealousy, she would see a motorcycle on the freeway as we were basically parked on the 5, and it would go, right down the side or through the cars. She would grit her teeth, and she would shake her head, and she would say, "His days are numbered." And I must have heard that phrase 100 times. I don't know if you grew up, maybe you have family from the South, or you're familiar with that expression, "His days are numbered." It means he's not going to live very long. I remember as I got older, every time I would hear that, see a motorcycle go flying past, I'd grab my mom's arm and say, "Mom, his days are numbered." This expression, "your days are numbered, his days are numbered," it comes, like so many expressions, from the Bible. In the ancient world, a feast was being held. A feast by maybe the wealthiest and most famous king in his life, Belshazzar. Courtiers and earls and counts and different vassals and rulers gathered in his court for a feast. His many wives and concubines and songs were sung, and everybody was getting drunk. And there was dancing and singing and sin. And there, King Belshazzar said to his hand, "Bring me the gold goblets that we took from the temple in Jerusalem so we can drink from them." And out came the gold and the silver goblets. This feast was carrying on and people were going on and more celebrating was going on. And then all of a sudden, someone screamed. And they looked across the court and they saw, floating in the air, a disembodied hand. And upon this wall, as people in utter terror, upon this wall, this hand wrote 4 words. Into the plaster and the stone, 4 words were engraved. It says that Belshazzar was so terrified that his knees began to tremble and that his face turned white. And nobody knew what it meant. "Mene, mene, tekel, upharsin." Mene, mene, tekel, upharsin. He brought in all his magicians and soothsayers and wizards, and nobody knew what it meant. It read like, "Penny, penny, nickel, dime." What does this mean? Typically thought of as measurements of money in the Babylonian Empire. Belshazzar's wife says, "Husband, may you live forever. I know a man." Everybody look at your neighbor and say, "I know a man." His name is Daniel. He can tell you what this means. Belshazzar had invited so many people to try and read this inscription on the wall. He offered them purple clothing, which is a symbol of royalty. He became a member of the royal family. A gold chain. And he even promised that they would be given a third of his kingdom. Daniel comes in finally after nobody can understand or translate these words on the wall. And he says, Daniel, prophet, if you could translate this, I will give you purple clothing and a gold chain and a third of my kingdom. Daniel looks at Belshazzar in the eyes and he says, keep your clothing, keep your money, and keep your land. But I'll tell you what it means. You know, when I was at Fuller, we had to learn at graduate school. We had to learn Greek and Hebrew. And I always thought that Greek was going to be hard, the hardest. You know, you ever heard the expression, it's all Greek to me? Greek is actually very easy. There's 5 million words in Greek, which makes it sound hard. But Greek is a very precise language. Hebrew is a very mysterious language. When the Bible was written, so Greek having 5 million words, Hebrew only has 2,000. And to make it even more difficult when you're translating the Hebrew Bible into your native language, as we had to do, all words in Hebrew, as in many ancient Phoenician languages, have no vowels. So imagine in English, we had no vowels. And you wanted to write phonetically, car. How would you spell it? Well, you would write C-R. So if I showed you a card that said C-R on it, that would be, how do you know? C-R could be cure. C-R could be care. It could be a number of words that all have nothing to do with each other. This offers in Hebrew poetry and Hebrew ancient texts so much mystery and fun in terms of writing and interpreting what the Bible means. Every time you read the Old Testament, you're reading an interpreter's decision. You can't see unless you read Hebrew. Anyway, that sounds condescending. But it was very difficult for me. Mene, mene, tekel, upharsin can mean penny, penny, nickel, quarter. Or it can mean penny, penny, nickel, Persia. When Daniel comes in and he looks at the king and he sees the goblets from the holy temple being defiled and he sees the writing on the wall, he looks at the king and he says, Mene, Mene. This means your days are numbered. Tekel, this means your life has been weighed and it has been found wanting. Upharsin, Persia is coming for you and you will fall. The scripture says that that very night, the king was assassinated. And the king of the Medes and the Persians came and took his empire. Well, our days are numbered, aren't they? Our days are numbered, and we feel it. We feel the time, the days, the seconds, the years. Sometimes it's scary. And today, I want to talk about this important aspect of life, that a good life as a disciple to the Lord happens when we make a decision to give our numbered days and our weighted life to the things that matter most. Daniel's not only probably my favorite book in the Old Testament. It almost didn't get included in the canon because part of it is written in Aramaic. I love it so, though. When we think of Daniel, we always think of the end of his story, the sort of crescendo of his life. Daniel in the lion's den. You probably know the story. I don't need to tell it here. But we forget about Daniel, who was an old man thrown into a den of lions. What we forget about him is that he had become someone special because of a pattern he kept in his life. Daniel's story coincides with the exile of the Jews to Babylon. It begins when the Babylonians come and they sack Jerusalem and they cart away its people and take from it, from the holy family of the king of David, four of David's great-great-great-great-grandsons. You could call them four princes or four earls or four counts. These were four men who were supposed to be of the royal family, and they were gifted. It was Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. And they were carted to the great place of Babylon, Babylonia. And it was there that many stories sort of happened. In the midst of all of them, you see the leader of this pack, Daniel, a man of prayer. I believe when Daniel arrived in Babylonia, the first morning that he woke up, he opened his window and he faced the west and he prayed to Jerusalem. And he did it in the morning, and he did it at lunchtime, and he did it before he went to bed. As a young man, Daniel lived through so many things. His life was a direct contrast to the life of the people whom he lived with, in the way he ate. When an idol was placed up by Nebuchadnezzar, Belshazzar's father, Shadrach, Meshach, and Abednego, and Daniel all refused not to bow down. And they were thrown into the furnace and preserved. And even then, Daniel prayed three times a day. Through every king and every dream and every miracle, every high, every low, every morning, Daniel would get up and open his window and pray to Jerusalem. And every middle of the day, he would open his window and pray to Jerusalem. And every night, he would pray to Jerusalem. Finally, you see that by the time Daniel reaches this lion's den story, he's an old man. But in his oldness, he's stronger than he's ever become. He is so full of power, so full of wisdom, that any king, whether they're Jewish or not, looks to this man. And when the Persians finally do come, and they do kill Belshazzar, and they do take power, the new king sets up 120 wizards, satraps, and in that group is this guy Daniel, and very quickly, being Gandalf, he rises to the top. You see, we are the sum of our habits. I believe that Daniel became, in his old age, the man who he was because he consistently lived according to a set of habits. We don't know what all of them are, but we do know every morning, every noonday, and every night he prayed. And in fact, this was the thing that trapped him. These satraps, growing in jealousy, who, you know, wanted to see Daniel taken out so they could have power, played by the world's rules. But Daniel didn't play by those rules. He just kept praying morning, noon, and night. And so these satraps said, "Great king, let's make a rule that you are God, and anybody who prays to anyone but you will be thrown into the lion's den." The king agrees, and of course, they grab Daniel and they throw him in the lion's den. And little do they know that because of the sum of his habits, Daniel wasn't in the lion's den. The lions were in the Daniel den. His life had become such a thing of power and wisdom because of his habits. Every great woman and man that we see in the scriptures, or that we see in life, is a result of the little things they do every day. Every great athlete, every great thinker, every great leader, they all have habits. Habits. that changed them. Jesus clearly had habits. I love the way in which our rabbi Jesus liked solitude. I found this painting from an artist named Greg Olson. I love this image. Maybe just keep this up for a minute. When Jesus, before he began his ministry, he went into solitude, into the desert, where he was tempted by Satan. And for 40 days and 40 nights, he didn't eat. And he just lived in the kingdom of God. Before choosing his disciples, he went into solitude. When one of his closest friends and family member, John the Baptist, was brutally murdered, he went into solitude to seek the Lord. And after one of his great miracles, feeding 5,000 people with just a little bit of food, he still went up into the hills to just be alone with God. Solitude was a habit for Jesus. Bible memorization was a habit for Jesus. It was a habit for all Jews, and all children had to memorize the Torah, first five books of the Bible. And you see that the Lord uses this, and the disciples use this to win spiritual wars. They begin these sentences, like when he was being tempted, "It is written." When they say that, they're not pulling out a scroll or a Bible from their pocket. They know it because it's in here, and it's in here. The word has taken root in their heart and is bearing fruit. And Jesus, of course, was in had habits of community, gathering in the synagogue, where he would teach, and sometimes he would listen, and he would gather with his friends and family and break bread and pray with them and give thanks to the Lord. You see, Jesus, we believe, is the Son of God, right? It's an amazing person, the most amazing person who's ever lived. And yet even he had habits. He had things built into his life. He knew, I believe, that the victory of his ministry was in part due to the habits of his life. Now, this is the pickle, isn't it? We don't have a lot of time in life. We don't have a lot of time. And much of the time that we do have is used doing things that exhaust us, so that we have a little extra time. We're either exhausted, or we're poor, or we don't feel good physically, or we're all of the above. Anybody feel all of the above? Don't raise your hand. Join the club. See, so time really is our greatest treasure. It's our greatest treasure. Our days are numbered. I don't need a prophet to tell me that. I don't need someone to look at me and say, "Your days are numbered, use them well." I already have an anxiety within me that tells me every single day, "Bobby, not much time left. Make it count." Look, even if you're young, you don't have much time left. Life is short. And it is important that we understand that to finish well, that when we get to heaven, to look back and say, "I did a good life," is the result of the little things we do every day. You show me your calendar, I'll show you your future. You show me what you do every single week, I'll show you where your life is going. Time is our greatest treasure. Hannah and I and Chad and Hillary, years ago, we were doing a tour in Germany, and we finished by having a couple days of rest in Prague, which is maybe the most beautiful city in the world, one of the most beautiful. And I believe actually Hillary or Chad took this picture, but this is Hannah and me in front of the world's oldest astronomical clock. So an astronomical clock is just like a normal clock, but they also add, you can see on top, the signs of how things are moving. Prague is such a beautiful city. It's a very mysterious and very bohemian, literally, city. There's all these interesting things, right? You have angels and kings and things. But then you have the skeleton right here, which represents death. And every time the clock rings, guess who reminds you? You just lost an hour of your life. Good old death, ringing the bell, reminding you, bang, bang, it's coming. And I remember thinking, that artist, man, He understands that so many people in life live with this anxiety, not only about death, but just time. It's not just that I'm going to die, it's that I'm also getting older. That I'm, no matter how old I am today, I'm the youngest I'll ever be again. That is a horrible thought. I thought we were supposed to be positive here, possibility thinkers. That was very negative. But we all feel that way. We feel this angst about time. You don't have to worry about time if you give it to the Lord. Your life is the sum of your habits. If you give your time to God, He will give time to you. So, practice silence and solitude. Find time to do it. Find time to memorize parts of the Bible. When you find a Bible verse that really touches your heart, you ought to memorize it. And you'll find that being able to recite it to yourself and to others will begin to change your life and your perspective, and it will begin to fill your life with power. Obey the Lord. Gather with His people. Pray with one another or watch online. I know we can't gather right now, but, you know, gather in a virtual way. Commit your life to your family and your friends. If you're married, get a date night. If you have children, set aside a specific time in your week that you'll get together with them, just one-on-one. A time to go on a walk, a time to talk, a time to get a meal. Make sure that you understand that if you want your business, your personal life, your family, and especially your walk with God to change, you have to change your habits. And I want to encourage you that God has your future in His hand, and it's very bright. And I think God wanted you to hear this message, and I believe it will change your life. We love you, Lord. You've given us time. We give it back to you. We pray that we would use it in a way that would bless you, our family, our friends, and our neighbors. We love you, God. It's in Christ's name we pray. Amen.
Het lied ontroert mij iedere keer. De Heere zegene en behoede je. De Heere doet zijn aangezicht over je lichten en geeft je vrede. De Heer is je genadig. En wat mooi dat dat toegezongen wordt op deze Pinksterdag. En weet je, ik denk tegelijkertijd aan al die christenen wereldwijd die niet naar Alpha Power kijken, die niet naar de kerk kunnen, die niet een Bijbel in hun handen kunnen houden om eruit te lezen. Christenen die vervolgd worden. En het is een schokkend aantal inmiddels. 300 miljoen christenen in deze wereld worden om hun geloof vervolgd. En Noord-Korea steekt daarbij de kroon. Als je daar christen bent, dan moet je dat vaak met de dood bekopen. Maar dat geldt voor meer landen. Ik praat daar volgende week over met Marion Snel. Zij is van Open Doors. En volgende week zondag is de zondag van de vervolgde christenen. En wat ik heel dapper vind, er zal ook een Iraans stel komen die overtuigd waren van hun geloof, de islam. Daaraan gingen twijfelen, christen zijn geworden, hebben moeten vluchten, anders had het hun leven gekost. En ze gaan hier vertellen wat dat betekent. Dus laten we hen ook niet vergeten, die 300 miljoen vervolgde christenen. En laten we ongelooflijk dankbaar zijn dat wij Pinksteren in vrijheid mogen vieren.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur. De zondag is voor ons een moment waarop we samen zijn. Mevrouw is al heel lang ziek. Dat heeft een grote impact op ons gezin. Maar we maken er het beste van. Het lukt ons alleen niet goed om naar de kerk te gaan. Door naar de dienst van Hour of Power op televisie te kijken, horen we toch iedere week dat we geliefd zijn door God. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen die boodschap meekrijgen. En niet alleen zij. Maar we zouden willen dat alle mensen in Nederland horen en weten dat God ze niet vergeet. Dat ze geliefd zijn. Daarom zijn wij donateur van Hour of Power. Laat Nederland weten dat God liefde is. Met uw steun kunnen ze blijven uitzenden en de boodschap van liefde in elke huiskamer brengen. Ga naar hourofpower.nl of bel 035 538 0588 en word donateur.